Dag Dennis, welkom in de studio.
Dag Kevin, hey, leuk weer om hier te zijn.
Ja, het is even geleden, hè. En om misschien ineens dat bruggetje naar de vorige aflevering te maken, we hebben het toen over digitaal vermogen gehad, toch iets waar jij best wel mee aan de slag bent. Ik heb zo'n vermoeden dat die term digitaal vermogen ook vandaag wel is gaan vallen, dus misschien is het interessant dat je nog even heel kort recapt, wat is precies digitaal vermogen?
Nou, digitaal vermogen eigenlijk dat zijn eigenlijk de rechten en niet fysieke middelen. Dus bijvoorbeeld data, zeg maar uiteindelijk. Ja, die je als organisatie, als je die dus als je op een gegeven moment de juiste contextuele inzichten genereert uit die data, dan krijg je eigenlijk competitief voordeel, waardoor je eigenlijk ook ervoor kan zorgen dat je kaststromen, dus je verdienmodellen, je primaire en secundaire verdienmodellen, eigenlijk versnellen. En je kunt ze daarmee ook optimaliseren, zeg maar.
Ja, nu, jij bent, en ik volg jou al een tijd, hè, jij bent heel erg bezig met hoe kan de sector digitaliseren, innoveren, dat soort zaken. Hopelijk beginnen we daaruit te komen, hè, uit een periode, een coronaperiode, waarin toch dingen moeilijker zijn en waar plots ineens alles verplicht gedigitaliseerd geweest is. Hoe kijk jij naar die periode? Hoe is dat voor jou gelopen?
Nou, deze periode is een hele interessante periode. Je zei al, we moeten een soort van verplicht digitaliseren. Hè? Dus ik ben overigens bezig met een nieuw boek waarin eigenlijk zeg maar, de handleiding die je niet alleen nodig had tijdens de pandemie, zeg maar uiteindelijk. Want de lessen die ik bij mijn klanten geïmplementeerd heb tijdens de pandemie zijn lessen die ik voor de pandemie al geleerd had. Alleen die werden ineens keihard realiteit, om het maar zo te zeggen. Hè, dus als je teruggaat naar de term digitaal vermogen, dan zeg ik altijd, die bestaat uit drie kernelementen. Eén is de kracht uiteindelijk, de kracht van je organisatie. Oftewel, kun je nou zelf in het digitale speelveld laten zien dat je het beter doet dan je concurrentie. Dan eigenlijk de macht, de kunde van je organisatie. Ben je er zelf wel toe in staat? Wat kun je nou als organisatie? Waar zitten de goede punten en wat minder goede punten uiteindelijk in je digitale organisatie? En vervolgens ben je nou in staat eigenlijk om uit te rekenen en te bekijken uiteindelijk wat je potentie is. Als je die drie dingen eigenlijk voor elkaar hebt, kom je eigenlijk al heel snel tot het volgende inzicht. En dat is eigenlijk dat je zegt, hey, wacht eens even. Ja, er komt gewoon de reductie van de complexiteit gaat ineens plaatsvinden. En er komt een soort nieuwe eenvoud. Mm-hmm. Dat is rete interessant, want wat ik vooral aan het begin van de corona zag bij onze klanten, iedereen was 2 weken van slag. Maar vervolgens ging iedereen eigenlijk door met alle manieren van werken in de digitale wereld. En leek het of omzet gewoon niet stilstond uiteindelijk, want men verzon eigenlijk het nieuwe klantcontact. Ja, mm-hmm. En het heeft geen enkel van onze klanten eigenlijk windeieren gelegd. Dus dat betekent dat ze er niet op achteruit zijn gegaan.
Oké, maar dat is een mooie realisatie. Dat kan helaas niet iedereen zeggen. Als we even fast forward naar 2022 doen. Hè, komen er heel veel nieuwe dingen op ons af. En ik was ter voorbereiding van ons gesprek jouw website nog aan het nalezen. Er staan trouwens ontzettend interessante artikels op. Dus voor onze luisteraars en kijkers, zeker een tip om de website van Dennis een keer grondig door te spitsen. Maar er zijn een aantal dingen die me opvielen, waar ik van dacht, van daar moeten we toch vandaag eens over hebben. En misschien de eerste, het is misschien een open deur, maar artificial intelligence begint steeds belangrijker en belangrijker te worden. Vanuit jouw ervaring en visie, hoe zie jij daar de toegevoegde waarde van in de evenementensector?
Nou ja, ik had het net al over, hè, dus als we teruggaan naar die term digitaal vermogen, die kun je dus eigenlijk, hè, dus elke organisatie krijgt bij ons 5 doelen. Namelijk bedrijfswaarde, reputatie, marketingefficiëntie, het versnellen of optimaliseren van je primaire verdienmodellen en het vinden eventueel van secundaire verdienmodellen. En op het moment dat je die data allemaal op elkaar aansluit en die eigenlijk steeds handmatig moet verwerken, terwijl je eigenlijk steeds hetzelfde doet, zou je dus kunstmatige intelligentie kunnen gebruiken uiteindelijk om dat proces te versnellen. Sterker nog, je kan kunstmatige intelligentie gebruiken om een leringsfactor op die data aan te brengen en te zeggen van ja, goed, weet je, if this then that, if this then that, if this then that. En je kunt zelf dus op een gegeven moment zeggen van ja, oké, wacht even. Dat analyseren is gewoon niet meer nodig op het moment dat ik door middel van kunstmatige intelligentie bandbreedtes ga aanbrengen en dergelijke. Zul je dus geholpen worden in eigenlijk de productiviteit, weet je, om data uit te lezen, zeg maar uiteindelijk. Dus kunstmatige intelligentie helpt vooral heel erg bij het versnellen van je proces.
Ja, heb je al concrete cases bij evenementen gezien waar je van zegt van ja, dat was wel een interessante case, waar dat ze net dit hebben toegepast?
Nou, het is, kijk, kunstmatige intelligentie gaat net zo snel als dat we erover praten, om er zo te zeggen. Dus het is een hele hot topic, maar het staat gewoon in de kinderschoenen. Maar je moet je voorstellen uiteindelijk dat je bepaalde commando's uiteindelijk verzint, zeg maar. En die dan die op een gegeven moment herhaalt en dat je dus ziet van, nou, daar loop ik in. Ja, daar kunnen we bij onze klanten gewoon rustig zeggen van, ja, daar maken we al gebruik van, zeg maar. Weet je, dat zijn hele simpele dingen. Als het getal groter is dan dit, neem dan deze beslissing, zeg maar. Ja, dat is niet per se hele moeilijke kunstmatige intelligentie. Dat is een stukje wat je toevoegt, zeg maar. En als je dat dan vaker ziet, beslis dan of je dat wil gebruiken, zeg maar.
Ja, tuurlijk. Een andere die ik voorbij zag komen, en we hebben het er een aantal Eventplanner TV-afleveringen geleden ook al over gehad, dat is NFT's, non-fungible tokens. Hoe zie jij daar, je schrijft van de NFT's bijdragen aan je digitaal vermogen. Ik was benieuwd hoe je dat dan concreet ziet.
Ja, nou, als we teruggaan naar die 5 doelen van het digitale vermogen, dan had ik het net eigenlijk over het vinden van secundaire verdienmodellen. Dat zijn dus gewoon hele nieuwe verdienmodellen bovenop je primaire verdienmodellen. Dus bijvoorbeeld voor een evenement is een primair verdienmodel het verkopen van tickets. Mm-hmm. Dat is een heel makkelijk ding. En dan bijvoorbeeld het verkopen van merchandise of het verkopen van andere zaken uiteindelijk. Behoort allemaal eigenlijk een beetje tot de primaire tak. Een nieuwe tak, dus een secundair verdienmodel, wat je dus vindt, is bijvoorbeeld een NFT. Ja, een NFT is niet meer dan een certificaat van echtheid, zeg maar uiteindelijk. En dat certificaat kan je dus bijvoorbeeld, als je slim bent, kun je dat bijvoorbeeld op evenementen gaan toepassen. Ik had laatst een heel mooi gesprek met Joe Paluzzi, de contentmarketeer van de wereld uiteindelijk. Toen hadden we het over van, stel je voor dat je een evenement neemt, neem even een business-to-business evenement, en je voegt daar aan het ticket een NFT in, wat je recht geeft op een aantal interessante perks. Bijvoorbeeld dat je achter de schermen met de desbetreffende sprekers 1-op-1 5 minuten mag praten uiteindelijk, om die 1 of 2 prangende vragen te stellen die je niet kon, die je niet kon stellen, zeg maar, tijdens de... Maar dat zijn allemaal zaken. Echter, de NFT is ook geen quick win, zeg ik altijd. En dat heeft te maken met dat een NFT ook gewoon een product is. En een product moet je wederom gewoon marketen. Dat betekent eigenlijk dat je alweer een fanbase nodig hebt en een goede reputatie om eigenlijk dat derde doel van de tweede en derde doel van het digitaal vermogen te benutten. Dus het is niet zozeer dat NFT de oplossing is, dat je ineens een nieuw verdienmodel hebt. Nee, dat moet je ook aan de man brengen. Daar zit de misvatting in, zeg maar.
Maar het zijn allemaal stuk voor stuk wel nieuwe innovaties die je kunnen helpen om, zoals jij het dan net mooi zegt, nieuwe verdienmodellen te vinden, om een verdieping te gaan maken met de data die je eventueel al vergaart, of dat je daar toch in ieder geval actiever mee aan de slag kan gaan.
Ja, zeker. Neem gewoon even deze 2-jarige periode waar we nu in zitten uiteindelijk met de pandemie. Een NFT had ook bijvoorbeeld, dus je had je tickets vooruit kunnen verkopen en de belofte in de NFT, dus in je certificaat, is dat je bijvoorbeeld zegt, nou, ik geef je geld terug, bij wijze van spreken, als, nou ja, dat kan ook op een andere manier. Of je zegt, nou ja, forever ben jij een deeltje, weet je, eigenaar van een stukje van een evenement. Dus je helpt bijvoorbeeld mee financieren of wat dan ook. Dus je had van allerlei dingen kunnen verzinnen als evenementenorganisator uiteindelijk, om met die NFT, weet je, die leuke aspecten die dat biedt uiteindelijk, om dus die fanbase die je al hebt, eigenlijk bezig te houden, zeg maar uiteindelijk. Je had ook voor kunnen verzinnen voor te zeggen van nou, we bestaan al 10 jaar. Ik maak een compilatiefilmpje. Jij kan eigenaar worden van het compilatiefilmpje, bij wijze van spreken. Weet je? Of je kan met z'n tienen eigenaar worden van het compilatiefilmpje van die unieke beelden. Dus dan word je een beetje rechte eigenaar, als het ware, van het evenement. Dus er zitten heel veel elementen die je had kunnen gebruiken tijdens deze periode om, ja, om eigenlijk verder te gaan.
Ja, maar ik denk niet alleen tijdens deze periode, maar ook vanaf nu af. Hè. Ik denk dat
ja hoor, absoluut. Het is niet alleen, wat ik al zei, het is niet de pandemie die uiteindelijk in de weg zit. Ik denk dat de grootste uitdaging organisaties zelf zijn uiteindelijk die gewoon moeten gaan denken dat ze een digital first bedrijf zijn uiteindelijk. Hè. Dus het platform eerst. Ja, en dan komt eigenlijk daarna het analoge verdienmodel. Hè? Dus het product wat je levert. Een evenement is een analoog product, zeg maar. Hè? Dus je verkoopt, je onderhoudt de relatie digitaal via je platform. Door het verhaal te vertellen, door te laten zien uit het verleden wat je allemaal mooi hebt gemaakt, et cetera, et cetera. Om het volgende kaartje van een analoog evenement, waar je bij zou kunnen zijn in real life, of hybride. Hè? Want ik bedoel, ook daar liggen nog steeds mogelijkheden. Ja, dat je die relatie dus gebruikt daarvoor om op termijn uiteindelijk die kaarten te verkopen.
Ja. Sinds ons laatste gesprek dat we hier in de studio hadden, zijn er zo nog van die innovaties waar jij van denkt van god, dat zijn toch dingen waar je als eventorganisator toch wel oog voor moet hebben in deze tijden?
Nou, het is belangrijk. Het woord gonst letterlijk over het net heen sinds de aankondiging van Mark Zuckerberg van de metaverse. Wat dat betreft voor mij, metaverse is wel oude wijn in nieuwe zakken. Hè. De term komt ergens uit 1992. Volgens mij het nieuwe Stevenson zijn boek Snow Crash uiteindelijk. Daar zie je die term al geïntroduceerd worden. Maar ik ben me te herinneren, ergens begin 2000 uiteindelijk hadden we een heel mooi platform. Dat heette Second Life. Second Life, dat was van Linden Lab uiteindelijk. En Linden Lab had ook Linden Dollars. Dus dat lijkt heel erg op crypto's. Ja, dus eigenlijk meer dan 2 decennia geleden, ja, was dat al aan de gang. En dat vindt op dit moment zijn rentree, om het maar zo te zeggen. Maar het interessante daaraan is dat in die tijd heeft bijvoorbeeld de gamingwereld niet stilgestaan. Ja, dus dan hebben we enorme te gekke games als een Battlefield, maar ook gewoon Pokémon, Super Mario, FIFA, Pro Evolution Soccer. Je kan het zo gek niet bedenken. De gamers zullen nog mooiere titels hebben. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal metaverses op zichzelf, zeg maar, als het ware. En ik ben wel heel benieuwd hoe dat zich gaat blenden en hoe daar de interoperabiliteit uiteindelijk gaat ontstaan tussen die verschillende werelden en hoe evenementenmakers daarmee omgaan. Hè. Dus een mooi voorbeeld dat ik onlangs gaf is uiteindelijk, ik kom van het bedrijf ID&T. Dat heeft evenementen als Tomorrowland, Sensation, Mysteryland, Defcon. Dat zijn maar een greep uit de titels. Die hebben heel veel internationale bezoekers. Die hebben beperkte capaciteit uiteindelijk op de venue of op het terrein. Mm-hmm. De vraag is altijd groter. Hoe ga je daarmee om als de vraag groter is en ga je dan metaverses creëren, bijvoorbeeld wat Tomorrowland al deed, hè? Dat zijn eigenlijk die hybride werelden, waren al eigenlijk een soort van metaverses, hè, die ontstonden met die digitale evenementen. Hoe gaat zich dat verder ontwikkelen en hoe gaat bijvoorbeeld die Japanner die van een eiland af moet komen, die normaal $4,000-$5,000 dan moet betalen om die ene experience in België te hebben, zeg maar, gaat hij niet beslissen om te zeggen, nou ja, weet je, ik wil er ook voor $200 bij zijn in de metaverse en ik krijg een soort van die beleving, zeg maar, uiteindelijk. Nou, dat is een ontwikkeling waar ik erg naar kijk. Ik moet wel zeggen, we hadden het over het digitaal vermogen. En dan gaan we weer over de 5 doelen en over die 3 kernelementen, om het maar zo te zeggen. Het enige wat ik doe, is die 5 doelen en die 3 kernelementen dan ook plakken op die metaverse. Wat betekent het gewoon voor je business? Ja, want het blijft dan een digitaal platform. Dus dat je de fanrelatie of de klantrelatie digitaal moet benutten. Hoe ga je die dan eigenlijk uit de data, hè, uit je dus digitaal vermogen, hoe ga je die dan aansturen, zeg maar, uiteindelijk in die metaverse?
Ja, nu, ik moet wel zeggen, want ik maakte ook meteen de reflex naar Second Life, hè, zoals jij ook maakt. Maar ik ben toen nu toch uit nieuwsgierigheid een aantal van die Facebook-brillen gaan kopen. En wij hebben bij Eventplanner onze boardmeeting vorige week voor het eerst in een virtuele workroom gehad. Ik moet wel bekennen dat het echt gaaf geworden is. Dat de technologie, zoals jij ook al aangaf, echt niet stilgestaan heeft. En dat heel veel van de gebreken die in Second Life nog zaten, je had niet echt het gevoel erin te zitten, je zat er nog wat vanaf. Ja, als ik dan nu mezelf op zo'n whiteboard in zo'n virtuele meetingroom zie schrijven, het wordt toch wel ontzettend.
Het kan, het kan heel gaaf, het kan heel gaaf worden. Waarom Second Life eigenlijk te vroeg was, waren twee zaken. Rekenkracht van de computers uiteindelijk en bandbreedte. Zowel bandbreedte over de vaste lijnen als bandbreedte in de lucht. Nou, de bandbreedte over de vaste lijnen is opgelost met glasvezel en de bandbreedte in de lucht is opgelost met 5G, zeg maar uiteindelijk. Dus die interoperabiliteit tussen de apparaten, om het maar even zo te zeggen. Ja, dus de rekenkracht en bandbreedte. Ja, je kan gewoon straks ook in een virtuele meetingroom zitten, omdat je gewoon je telefoon bij je hebt uiteindelijk. Hè. Dus de rekenkracht van dat apparaat is dusdanig groot met de bandbreedte uiteindelijk. Ja, dat het wel eenvoudiger gaat worden om dat soort dingen te doen, zeg maar. Dus ik kijk daar met veel plezier naar uit, zeg maar.
Ja, maar toch iets wat ik zeker ook nog herinner van ons vorige gesprek is zorg ook natuurlijk dat je start met die data capteren. Want als ik kijk bij bedrijven, heel veel bedrijven in de sector zijn daar zelfs nog niet mee bezig met het capteren van die data. Laat staan dat je dan de vervolgstappen mee kan zetten. Dus in die zin misschien nog eens een warme oproep aan iedereen. Als je data kunt capteren, doet dat toch.
Ja, nee, je als bedrijven, als een organisatie of als bedrijf leg je relaties aan met fans of klanten. En gek genoeg, ja, levert dat informatie op. Hè? Data is informatie eigenlijk. En die informatie, ja, slaat die op. En dat hoeft helemaal niet in ingewikkelde systemen. Als je het echt heel erg Spartaans wil doen, begin gewoon met het inkloppen van die gegevens in een spreadsheet, bij wijze van spreken. Ja, want zo begint het verzamelen van data. En dat helpt je gewoon op termijn betere beslissingen te maken in context tot die fanrelatie of die klantrelatie, zeg maar.
Nee,
Eigenlijk legt het daarmee meteen ook het digitaal vermogen aan, hè? Want je kan dus op het moment dat je eigenlijk begint te verzamelen, begin je eigenlijk ook al te werken aan je bedrijfswaarde.
ja, en je begint patronen te zien, je begint opportuniteiten te zien vanuit die data. Dus ik ben het helemaal met je eens. Dennis, ontzettend bedankt om een update te geven over wat jij de afgelopen periode hebt zien bewegen. Ik stel voor dat we dat binnen een paar jaar zeker opnieuw doen, hè, om eens een nieuwe update te geven.
Wat mij betreft nog sneller hoor, Kevin.
Dat is voor mij ook heel goed. Hou me op de hoogte als je nieuwe trends of tendensen ziet. En dan plannen we een studiogesprek in. Dennis, dank je wel.
Kevin, jullie ook bedankt.
En u beste kijker, bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week.